Welkom bij de podcast van het Westfries Museum. Met iedere week een nieuw en nieuwsgierigmakend verhaal over de meest enerverende en boeiende episode van onze geschiedenis. De Gouden Eeuw. Eind februari van dit jaar stond het zwart op wit in het Noord-Hollands Dagblad. Het harnas van Pieter Floris in het Westfries Museum blijkt het origineel te zijn. Heel bijzonder, want er zijn niet veel harnassen bewaard gebleven uit de Gouden Eeuw. In de studio Eugène Bakker, educatiemedewerker van het Westfries Museum. Hij weet alles van dit harnas af en hij is in zijn vrije tijd ook nog eens reenactor. Bij reenactment worden historische gebeurtenissen nagespeeld door deelnemers in historisch kostuum. Maar daarover later meer. Eerst maar eens over het harnas. Welkom, Eugène.
Hallo.
Wat ligt er nou precies in dat Westfries Museum?
Het harnas dat we hebben, dat wordt omschreven als een harnas voor de lichte cavalerie. Ook wel arquebusiers genoemd in de 17e eeuw. En dat waren dus eigenlijk mensen die te paard vochten. En zij gebruikten wat lichter harnas dan de zware kurassiers. Het woord zegt het al een beetje. En het is dus een vorm van harnas, een ruiterharnas. Zo kunnen we het eigenlijk best samenvatten. En harnas in de 17e eeuw had je eigenlijk in verschillende klasses. En dat loopt van pikeniers die eigenlijk alleen een borstbescherming droegen en een helm, tot volledige harnassen zoals bijvoorbeeld de zware cavalerie droeg, die echt van top tot teen nog in staal zaten. Eigenlijk net als de ridders in de middeleeuwen.
Ja, en dit is eigenlijk een soort tussenfase, als
ja,
ik dat zo...
Ja, het wordt ook wel een half harnas genoemd, inderdaad.
Ja, een half harnas.
Ja.
Waarom twijfelden jullie eigenlijk aan de authenticiteit van dit harnas?
Dus we twijfelden, we wisten natuurlijk niet zeker of het een echt harnas was en of het ook echt het harnas was van Pieter Floris. Vandaar hebben we het vandaag natuurlijk over. En dat kwam omdat het harnas eigenlijk nooit officieel onderzocht is. En we weten dat in de 19e eeuw zijn er heel veel replica's gemaakt. Als je naar musea gaat, ook daar liggen ook in musea liggen heel veel replica's, spullen uit de 19e eeuw. Dus dat zou een mogelijkheid kunnen zijn dat dat zo was. Dus toen wij het voorstel kregen van iemand om het te onderzoeken, dan hebben we dat met beide handen aangegrepen natuurlijk om te zeggen van nou, dat wil natuurlijk heel graag weten of het nu inderdaad werkelijk een 17e harnas is. En kan die mogelijk inderdaad ook van Pieter Floris zijn?
Ja, ja. Straks komen we nog even terug op dat onderzoek. Maar wie was Pieter Floris eigenlijk precies? Het is fijn om even een beeld te hebben van wie dat harnas nou eigenlijk geweest zou kunnen zijn.
Ja, Pieter Floris was vice-admiraal van de admiraliteit. En de admiraliteit moet je zien een beetje als de marine van de 17e eeuw. Ze kennen nog niet een echte marine. Dat heet dan de admiraliteit. En die was verdeeld in verschillende onderdelen, streken. En wij vielen onder Noorderkwartier, samen met Friesland, Groningen en de Kop van Noord-Holland. En hij was dus vice-admiraal van het Noorderkwartier.
Ja, dus dat is wel echt een hele hoge rang.
Ja, ja, de enige die er boven staat is natuurlijk een admiraal.
Ja, dus dat is echt de bijna bovenste.
Ja, hij staat bijna bovenaan. Dus dat is een belangrijk iemand voor de admiraliteit, maar ook voor Hoorn.
Ja, voor de Hoorn. Hij kwam hier ook uit Hoorn?
Nee, hij is hier naartoe verhuisd.
Hij is hier naartoe verhuisd, oké. Okay. Hij woonde dus wel in Hoorn.
Uiteindelijk wel, ja. Dat hoorde bij zijn functie.
Ja.
Hij wilde liever niet, maar uiteindelijk is hij toch naar Hoorn gekomen.
Aha.
Heeft hij een woning gekregen.
Ja, hij leefde van 1600 tot 1658. Hè?
Ja.
En dat harnas, dat heeft hij dus waarschijnlijk gedragen.
Ja, daar hebben we geen bewijs van. Er zijn helaas geen afbeeldingen of beschrijvingen van of hoogofficieren op schepen die harnassen dragen. Dus dat blijft altijd de vraag of hij hem werkelijk in een zeeslag gedragen heeft. Het kan ook zijn dat hij natuurlijk alleen maar voor de mooi was, dus voor parades of je mooi laat afbeelden op een schilderij. Maar ja, aan de andere kant denken we, als je echt de moeite neemt om zo'n harnas echt te laten maken, van ja, dus de kans dat ze hem dragen aan boord zou heel goed kunnen.
Ja,
want hij staat natuurlijk op een gevaarlijke plek. Hij staat boven op het schip, op het bovendek. En ja, daar kan je weggeschoten worden. Dus
het
zou kunnen.
Ja, want het is dus met name, was het een zeeheld, hè? Hij heeft als vice-admiraal zeeslagen gevoerd.
Ja, niet alleen als vice-admiraal, ook als kapitein zoals hij begonnen. We weten eigenlijk van de eerste helft van zijn leven heel weinig. En pas toen hij een beetje opklom in rang, toen wisten we eigenlijk wat hij ging doen. En dat zijn verschillende kapiteinsrollen die hij gedaan heeft. Hij heeft verschillende zeeslagen gevoerd. En de laatste dan in de Sond.
De laatste in de Sond, maar dat was dan ook zijn fatale
daarom was de laatste.
Zeeslag.
Ja. dat liep niet zo goed af voor hem. Daar kwam je bij om het leven inderdaad.
Ja.
En de Sond is natuurlijk het stuk water tussen Zweden en Denemarken. Waar Nederlandse schepen heel erg van afhankelijk waren. Want de handel op de Oostzee was natuurlijk heel erg belangrijk. Zeker voor Hoorn. En dus dat moest open blijven. En dat werd omgetwist door Zweden en Denemarken. Dus Nederland nam daar wel een deel aan, ook om dat open te houden. Dus als een oorlog uitbrak, in dit geval tussen Zweden en Denemarken, koos Nederland in dit geval de kant van Denemarken. En zond dus ook zo'n admiraal daar naartoe om de Denen te ondersteunen in die strijd.
En dat was de laatste strijd van Pieter Floris.
Voor Pieter Floris was dat de laatste. Ja, ja. Dat overleefde hij
ja.
niet.
Ja, hoe is het harnas nu in het Westfries Museum gekomen?
Ja, dat is natuurlijk een best wel lang verhaal. Ik zal hem proberen zo kort mogelijk te houden. Hij kwam dus om bij die laatste zeeslag. Hij is als de Denen is als held eerst naar Denemarken gebracht. Zijn lichaam is gebalsemd, is er opgebaard. En hij krijgt echt een heldenverering in Denemarken. Een jaar later is hij naar Nederland gekomen, is naar Hoorn gegaan. En heeft hij een prachtige staatsbegrafenis gekregen. Dus echt een duur graf, duur praalgraf in de grote kerk in Hoorn. Betaald uit de staatskas om dat te maken. En daar is hij dus terechtgekomen. Maar boven dat graf had je ook een rouwkas. En een rouwkas is, moet je zien, als een groot bord. En daar werden van hoge officieren werden hun spullen opgezet. Dus hun harnasstukken, hun zwaard, sporen. Dat soort dingen moet je dan aan denken.
Mooie ornamenten die bewijzen wie je was en wat je deed.
De helm van de officier en dat soort dingen. Dus dat noem je een rouwkast, die hing boven het graf. Nou, in 1878 is de kerk door brand verwoest. En daar is natuurlijk ook het grootste gedeelte van zijn graf is daarbij verloren gegaan.
Ja.
Alleen een aantal dingen zijn er wel nog wel toen in het Westfries Museum terechtgekomen. En dat is een deksel van de doodskist. Maar die heeft niet in het graf gelegen. Want anders was die weg geweest. Die heeft op een andere plek gestaan. Dus die is bewaard gebleven. Een marmeren plaat van het praalgraf. Die wel heel zwaar beschadigd is. Maar wel teruggevonden is na de brand. En zijn harnas. En daarbij ook een zwaard en nog wat andere onderdelen. Die ook in het museum zijn, maar die zijn niet te zien. En dat is dus de achtergrond van het verhaal. Hoe dat harnas dan bij ons terecht is gekomen. Als nalatenschap van dat graf. En ja, sinds dus eind 19e eeuw maakt dit onderdeel uit van de collectie van het Westfries Museum.
Van het Westfries Museum, ja. En nou, er was dus een enige twijfel van, is dit harnas wel echt van Pieter Floris geweest? En komt dat ook wel echt uit de 17e eeuw?
Ja.
Je zei net al, er werd zelfs gevraagd van, kunnen we hier onderzoek naar doen? Hoe is dat gegaan? Want wie was dat die dat onderzoek wilde doen?
Ja, het onderzoek is naar Jeroen Punt. Heet hij. Dat is een collega van ons van het Nederlands Militair Museum in Soesterberg. En die kennen we al wat langer uit voorgaande dingen en die we samen gedaan hebben. En hij is nu met een onderzoek bezig naar typisch 17e-eeuwse ruiterharnassen in Nederland.
Ja, dus dat kwam echt prachtig uit.
Ja, dat was de combinatie voor hem. En daarbij onderzoekt hij dus niet alleen de harnassen van het Nederlands Militair Museum, maar ook harnassen die hij vindt op andere plekken in Nederland. Zoals ik al zei, ze komen vaak in kerken terecht, zeker de helmen van officieren. Dus daar vindt hij wat helmen terug die hij onderzoekt. En ja, hij wil natuurlijk dolgraag dit harnas meenemen in het onderzoek.
Ja, en hoe is dat gegaan? Want hoe gaat hij zo'n onderzoek in? En wat doet hij dan precies om ervoor te zorgen of om erachter te komen dat het een authentiek harnas is?
Ja, hij staat op een standaard bij ons. We hebben dus het harnas van de standaard afgehaald. En het is nog heel belangrijk natuurlijk om goede detailfoto's te gaan maken van de binnen- en buitenkant. Ook naar de stijl te kijken van het harnas. Zien we bepaalde stijlkenmerken, versieringen. Soms staat er zelfs een teken in van degene die het gesmeed heeft. In de 17e eeuw. En in dit geval niet helaas. Geen meestertekens.
Jammer, ja.
Ja, dat was wel mooi geweest. En ook het gewicht is heel erg belangrijk. Want wat je merkt bij replica's is dat ze vaak toch iets lichter uitgevoerd worden. Dus dan, ja, je gaat niet een heel dik harnas smeden. Omdat alleen maar voor de sier. En dit een origineel harnas moet natuurlijk ook nog een beschermende functie hebben.
Ja.
Of ze kogelvrij zijn. Dat is een ander verhaal, maar goed, daar kunnen we misschien nog straat over hebben. Maar dus een echt harnas wordt zwaarder uitgevoerd dan een nep harnas, om het zo maar te zeggen. Dus dat bij elkaar, dus gewoon goed kijken, opmeten, maar voornamelijk ook wegen van de stukken. Kun je er toch achter komen van, nou, is dit nou een origineel harnas of niet?
En dat heeft Jeroen Punt dus allemaal gedaan?
Ja.
En wat was zijn conclusie?
De conclusie is dat dit in ieder geval een 17e-eeuws harnas is. Inderdaad, een half harnas uit de 17e eeuw. Van goede kwaliteit. En ook dat kan je weer zien in het gewicht. Bijvoorbeeld het gewicht van de helm. een officierhelm zal zwaarder zijn dan een helm van de manschappen. En daar voldeed hij aan, ook de stijlkenmerken van de helm. Hij is gewoon mooi gemaakt, om het zo maar te zeggen. En er zit een hele mooie gezichtsbeschermer op en een hele mooie pluimhouder. En daaraan kan je zien dat het wel een goede kwaliteit helm is. Die voldoet dus aan de kenmerken voor een officiershelm uit die tijd. Ook de rest van het harnas is gewoon van goede kwaliteit. En dat kan je natuurlijk door te vergelijken met andere harnassen die in andere collecties zitten en dan waarvan je zeker weet dat die al eerder onderzocht zijn. En, nou, dus dat alles bij elkaar opgeteld, kan je zeggen, nou, dit is een 17e eeuws halfharnas.
Ja, want er zijn ook speciale kenmerken, hè, van die 17e eeuwse harnassen, mm-hmm, die weer terugkomen. En zelfs kenmerken van bepaalde smeden.
Ja,
toch?
Dat klopt. Er waren ook stijlkenmerken. Net zoals nu heb je ook dingen die in de mode zijn. Nou, dat heb je ook met harnassen. En dan zie je ook wel degelijk dingen veranderen in stijlkenmerken. En aan de helm kunnen we duidelijk zien dat dit in Nederland gesmeed is. Het heeft Nederlands kenmerken, maar wel met sterke Franse invloeden. En hij durfde zelf zo ver te gaan. Dat heeft hij niet in zijn rapport gezet. Maar hij heeft toch wel iemand op de korrel, zeg maar, een smid die in Haarlem werkte. Die waar deze stijlkenmerken wel heel erg aan doen denken. En dat is inderdaad een Fransman die naar Nederland gekomen was om hier te werken en te smeden. Dus de kans dat hij van die smid is, is groot. Maar we kunnen het natuurlijk niet bewijzen. En dat is natuurlijk in de geschiedenis altijd heel moeilijk. En als je bewijs niet hebt, dan zeg je het ook niet van hij is van hem.
Nee, maar hij Jeroen vermoedt dat het dus...
Ja, we vermoeden wel dat hij in ieder geval uit die werkplaats komt van die smid.
Ja.
En dat is natuurlijk erg leuk om dat te ontdekken.
Ja, want wat voor kenmerken zijn dat dan bijvoorbeeld, weet jij dat?
Ja, het zijn gewoon echt stijlkenmerken van hoe je bepaalde dingen afwerkt, hoe je dingen omrolt, de vorm. Voor een leek lijken al die helmen op elkaar. Maar er zijn wel degelijk natuurlijk al kleine vormverschillen. En zeker die versieringen die erop zitten. Dat doet heel erg aan die Frans Smit denken. En dat is bijvoorbeeld de pluimhouder, zoals we die noemen. Dat die is uitgevoerd in een hartvorm en helemaal opengesneden en gezaagd. En toen mooi gevouwen. En dat doet wel erg sterk denken aan die Smit.
Ja, dus het is eigenlijk een eigen handschrift van die Smit.
Ja, in principe wel. Een andere Smit zou dat net even anders doen.
Ja. Maar bewijs dat die van Pieter Floris is, dat wordt moeilijker natuurlijk.
Ja.
Of zijn er wel afbeeldingen van hem met een harnas?
Er zijn afbeeldingen van het graf van Pieter Floris in de Grote Kerk. Met een rouwkast daarboven. Maar de detail is echt gering. Dus we kunnen zien dat het om een half harnas gaat. Maar om dan direct de link te leggen met dit harnas is moeilijk. Dus we moeten kijken naar andere sporen. En dan wordt het een beetje CSI natuurlijk wat we gedaan hebben. Dus we hebben ook gekeken of we brandsporen konden zien op het harnas. Want als hij in de brand is geweest, moet je dat natuurlijk terug kunnen zien.
Ja, ja.
En we zien wel degelijk beschadigingen op het harnas die daarmee te maken kunnen hebben. Een harnas is niet één laag. Dat zijn verschillende lagen staal die op elkaar gesmeed worden. En aan de binnenkant kan je duidelijk zien dat stukken er afgesprongen zijn. En dat is... Dat kan verband houden met extreme hitte.
Ja.
Dus de kans dat harnas in zo'n extreme hitte gezeten heeft, is
vrij groot. Ja.
Ja. Ja. En het tweede wat we hebben ontdekt is dat het harnas platgedrukt is. Dus de vorm, en dan praten we over het borstkuras en de rugplaat, die zijn echt samengedrukt. Dus normaal zouden die veel boller zijn, veel ronder, zodat je het ook om je lichaam heen past. En deze is echt gedrukt. En ja, dat zou ook kunnen wijzen inderdaad dat die van de muur afgevallen is. Wat het verhaal zegt, dat is de rouwkast naar voren gevallen is tijdens de brand. En dat die dus inderdaad daarbij geplet is.
Ja, dat die dus onder de kast is.
Onder die houten plaat.
Ja, ja.
Ja, dus al dat bewijzen bij elkaar maakt het toch wel. En ook degene die het voor het museum ingebracht heeft. En daar zijn we ook weer tekeningen van. Dus we hebben tekeningen uit eind 19e eeuw, dat het harnas in het museum is. Dus dat verhaal bij elkaar. En degene, dus hoe het binnen is gekomen, plus de brandschade, plus het samenpletten van de borstkuras.
Mogen we gewoon aannemen dat het dus...
Is de kans heel groot.
Het harnas van een zeeheld is.
Dat kunnen we heel groot... Ja, we kunnen aannemen dat dit echt het harnas van Pieter Floris is.
Ja. Wat betekent dat voor het museum om te weten dat dit dus werkelijk zo is?
Ja, dat maakt het verhaal compleet voor iets natuurlijk. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren waarop je bijvoorbeeld naar zo'n harnas kan kijken. Je kan natuurlijk puur kijken als, het is een mooi harnas, mooi ding om te hebben. Je kan natuurlijk kijken van nou inderdaad wat Jeroen heeft gedaan, wat zijn de stijlkenmerken, kunnen we achterkomen wie hem gemaakt heeft. Maar er zit natuurlijk ook een verhaal aan vast en ieder voorwerp in een museum heeft een verhaal. Dus ik zie nu een glas voor me staan, ja dat is een glas die is... Kom misschien met de praxis, ik weet niet waar die gekocht is. Maar ja, als dit nu natuurlijk het glas is waar Willem-Alexander uitgedronken heeft, ik noem maar iets. Dan wordt het natuurlijk een heel ander glas. En die verhalen die bij de voorwerpen horen, dat maakt natuurlijk voor het museum specialer dan alleen maar een harnas.
Ja, en het verhaal van Pieter Floris is een onderdeel van de 17e eeuw.
Ja.
De Gouden Eeuw.
Ja, en ook onderdeel van Horen natuurlijk, omdat hij echt ook in Horen geplaatst kan worden. Hij woont daar, hij vaart voor Horen in principe, voor de admiraliteit.
Ja.
Dus hij hoort echt bij Horen.
Ja, en hij heeft ook meegedragen aan de rijkdom van Horen, dus de opbouw van de stad en alle prachtige 17e eeuwse gebouwen en rijkdom die je nog terugziet in de stad. Dus
ja, daar maakt hij natuurlijk echt onderdeel van uit, van de hele geschiedenis van Horen.
Ja. Je zei net ook dat er misschien delen zouden zijn die in de 19e eeuw aan het harnas gezet zouden zijn. Is dat ook zo? Waren er delen bij die niet authentiek zijn?
Ja, dat klopt. Dat bracht mij aan het twijfelen toen ik het harnas voor de eerste keer zag. En ik weet wel iets van harnas. Ik ben geen expert zoals Jeroen dat is. Maar ik zag een bepaalde onderdeel van de harnas. Ik denk, dat ziet er gewoon niet 17e eeuws uit. Dat klopt niet. En dat bleek tijdens onderzoek ook wel. Dat er inderdaad stukken aan toegevoegd zijn in de 19e eeuw. En dat gaat dan om de onderarmen en de knieën. Dus er is geprobeerd om van het halve harnas een completer harnas te maken. Dus in het oog van degene die dat bedacht heeft, we weten niet wie dat is, klopt het harnas niet waar de delen weg. Dus je hebt gewoon gevraagd, dan kunnen er stukken bijgemaakt worden. Terwijl het harnas eigenlijk wel compleet was. Dus er zijn stukken bij aangemaakt in de 19e eeuw. En je kan duidelijk zien dat het een ander materiaal is en dat het op een andere manier gemaakt is dan de rest. Dus we zien ook inderdaad op de tekeningen voor de brand, zeg maar, en dat er dus nog bij het graflid dat er niet aan zit, die onderarmen en die knieën. En als we dan de tekeningen in het museum zien uit eind 19e eeuw, dan zien we opeens die knieën en die onderarmen erop zitten.
Want er zijn dus tekeningen bewaard gebleven van dat graf van Pieter Floris, waarop dat harnas te zien is, dat is getekend.
Ja, maar wel heel klein. Maar je kan heel duidelijk zien dat er geen onderarmen op zitten, dat er geen knieën op zitten. Dus die zijn echt later duidelijk toegevoegd. Dus dat kunnen we echt dat kunnen we bewijzen. Dat dat niet onderdeel uitmaakt van het originele harnas.
Ja, en die zijn er waarschijnlijk dus opgezet omdat iemand gedacht heeft, een harnas hoort een heel harnas te zijn.
Ja, ja.
Die had dus niet genoeg kennis van zaken om te weten dat er ook half harnassen bestaan.
Ja, klopt. In de 19e eeuw zijn er echt heel veel dingen gebeurd in musea die achteraf eigenlijk niet hadden moeten gebeuren. Van curatoren en restauratoren die dachten van nou, het moet er zo uitzien. En ook daarop handelen. En waar we nu weten van ja, had dat maar nooit gedaan, want dit klopt gewoon niet. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat heel veel middeleeuwse meubels, dus kisten en stoelen en banken, die zijn van verf ontdaan in de 19e eeuw. Ja. En onder het mom van dat kan geen originele middeleeuwse verf zijn. Dat moet later toegevoegd zijn. En we weten nu dat dat wel degelijk de originele verf is geweest die er afgehaald is.
Ja, dus dat krijg je dus nooit meer terug.
Nee. Dat krijg je niet meer terug. En dat zijn natuurlijk beslissingen die je in musea moet maken. En zo'n beslissing moeten wij nu eigenlijk ook maken. Van laten we die stukken eraan zitten die eigenlijk niet origineel zijn. Of gaan we die er nu afhalen? En daar zijn allebei voor's en tegen's aan. Je kan natuurlijk zeggen van ja, we willen het harnas moet terug in de originele staat. Nou, dan moet je dus die onderarmen en die knieën eraf gaan halen. Of je zegt van ja, het maakt gewoon onderdeel uit van het verhaal van dit harnas. En we laten het eraan zitten, maar we vertellen wel bij dat dat niet bij het originele harnas hoort. Dus dat soort keuzes maak je heel vaak in musea. Van hoe laat je het zien, wat laat je zien en wat vertel je erbij?
Ja. Ja, dat is een moeilijke keus. Ik ben benieuwd waar dat op uitkomt. Dat hoor ik graag een andere keer van je. Maar we hadden het over verschillende soorten harnassen. Kun je daar nog iets meer over vertellen?
Voor iedere taak was er wel een harnas bedacht. We hebben het nu over een half harnas, zoals ik al zei, eigenlijk voor lichte ruiters. Maar je had dus ook zware ruiters, die dus echt van top tot teen in het staal zaten. We hebben natuurlijk ook infanterie, dus mensen die te voet vechten. En een grote groep daarvan zijn pikeniers. En die pikeniers die vochten in grote blokken tegen elkaar met een lange stok, 4 meter, 5 meter lang, met een metalen punt erop en dan maar prikken op elkaar. Dus die hebben voornamelijk ook handschoenen nodig, een borstplaat om die klap op te vangen. Maar ja, die hebben aan de achterkant niks nodig, want in principe staan daar geen vijanden. En een zware helm. Dus die moeten beschermd zijn. Maar er waren natuurlijk ook musketiers op het veld, dus mensen met vuurwapens. Dus op een gegeven moment is natuurlijk ook de vraag van ja, zijn die dingen nu echt kogelvrij? En om erachter te komen, heeft een vriendin van ons heeft een onderzoek gedaan. Dat was volgens mij haar master of haar doctoraal. Daar wil ik even vanaf zijn. Maar die heeft in ieder geval een prachtig onderzoek gedaan. Die heeft twee originele boskurassen gekocht. En die is we gaan schieten. TNO in Delft, daar studeerden ze. En hebben ze daar ook een lab waar ze dat kunnen doen. En die heeft dus echt gekeken van, nou, als ze dus een projectiel afschieten met een bepaalde snelheid, van wordt dat tegengehouden door zo'n harnas? En dat is natuurlijk een hele leuke proef om dat ook echt uit te proberen. En daar kwam wel naar voren dat dus de zwaardere wapens, en het over musketten, die een zware kogel afschieten, met toch wel een redelijke snelheid in die tijd, die kwamen door dat harnas heen.
Oh,
dus
ja,
hij was niet kogelvrij voor musketten, nee. Maar de wat lichtere wapens, dus de pistolen bijvoorbeeld, die kwamen er niet doorheen.
Nee.
Dus dat was wel degelijk tegen een pistoolschot bestand.
Een zekere bescherming bood het wel.
Ja, absoluut, absoluut. En dan is er nog een heel speciale groep, dat zijn de mineurs. En de sappers, die hadden een speciale taak bij belegering. Dus die groeven alle verdedigingswerken. Dus loopgraven en bouwde verdedigingswerken. Maar soms ook mineurs. Dus ze ondergraafden ook wel eens dingen met een mijn. En stopten daar dan buskruid in om de boel op te blazen.
In die tijd al?
Absoluut. Ja. En die droegen een heel zwaar harnas. Dus voornamelijk ook een boskuras, maar ook een hele zware helm. Die ook helemaal dicht was. Waar ze alleen maar een spleek zat om te kijken. Want die stonden letterlijk in de vuurlinie. En als we ooit zo'n kuras of zo'n helm nog zouden kunnen beschieten, denk ik dat die ook wel een musketschot tegenhouden.
Ja, dus die zou wel kogelvrij kunnen
zijn. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog kanonnen en zo. Maar goed, dan, daar helpt niks tegen.
Nee.
Dat gaat niet.
Dat moeten we sowieso.
Dat gaat niet helpen.
Nee.
Dus er is wel degelijk al heel veel verschil in de taak van het harnas wat hij moest doen. En de uitvoering aan het uiteindelijk.
Ja. Waar ik ook nieuwsgierig naar ben, je hebt dus heel veel zelf met harnassen. En ik zei net al, je bent de reenactor.
Ja.
Vecht jij zelf ook wel eens in een harnas? Hoe gaat dat?
Ja, ik heb verschillende malen in een harnas gevochten. Ik word nu een dagje ouder, dus ik doe het nu niet zo heel veel meer. Maar we hebben het zelf een levende geschiedenis. En dat is een klein onderscheid met reenactment, maar daar gaan we nu verder niet op in. We noemen het voor nu even reenactment. En wij spelen stukken uit geschiedenis na. En dat zijn vaak veldslagen die nagespeeld worden. En daar speel ik dan een rol in die veldslagen. Dus ik heb thuis inderdaad gewoon harnasstukken en wapens die ik daarvoor kan gebruiken.
Ja, want is dat een bepaalde groep waar je dat mee doet? En ik vind het trouwens wel interessant om te weten wat het verschil is tussen reenactment en levende geschiedenis.
Ja, het verschil is dat reenactment dan... gaat het meer om het spektakel, dus de beleving van mensen. Van je ziet een mooie grote veldslag, er gebeurt heel veel om je heen. En je belandt eigenlijk in die film van die tijdsperiode.
Ja,
en of dat nou Vikingen zijn of Tweede Wereldoorlog, dat maakt niet uit. Er staat gewoon een prachtige show. En voor levende geschiedenis is voor ons net een stapje verder. Wij kijken echt heel erg naar de authenticiteit van spullen. Van, kan dit, hadden ze dat... mijn helmen zijn allemaal replica's van helmen die gewoon in musea liggen en waarvan bewijzen dat originele zijn. En voor reenactment is dat net even een stapje minder belangrijk. Dan gaat het meer om die beleving van mensen. Van hoe voelt het om er te zijn? Hoe ruikt het? Wat zie je? Noem alles maar op. En voor ons is het ook heel belangrijk dat wij het verhaal achter onze spullen kennen.
Ja.
Dus als je iemand in de levende geschiedenis vraagt, reenactors zijn er ook die zo bezig zijn. Maar mensen in de levende geschiedenis kunnen exact vertellen van nou, dit zwaard ligt in dat museum. Dit is het verhaal, dit is de geschiedenis van het zwaard enzovoort enzovoort. En dus dat is net een stapje verder dan reenactment.
Ja. En met wie doe je dat?
Het zijn verenigingen waar je gewoon lid van kan worden. Dus net als een voetbalvereniging hebben wij een reenactmentvereniging.
Ja.
Ja.
En heb je ook wel eens een halfharnas aangehad, zoals Pieter Floris?
Wel iets anders, 15e eeuws, maar het is wel vergelijkbaar. Ik heb zelf geen volledig harnas. Ik speel nooit de rol van ridder. Dat zijn andere mensen die dat doen. En ik heb dus inderdaad een soort van halfharnas, maar dan 15e eeuws. Ja.
Is dat niet ontzettend zwaar?
Nee, dat is natuurlijk de meest gestelde vraag. Ja. Zeker een volledig harnas van een ridder, die weegt ongeveer 35 kilo.
Ach.
En dat is dus een flinke rugzak, om het zo maar even te vergelijken. Alleen het gewicht zit over je hele lichaam verdeeld. Het zijn natuurlijk beenstukken, armstukken, helm. En dat is allemaal op een speciale manier opgehangen op je lijf. Je hebt een speciale kleding onder om dat allemaal vast te kunnen knopen. En ja, het wordt ook op je lijf gemaakt. Je kan niet zomaar even naar de winkel en een harnas uit het rek pakken. En dan die aantrekken, dat gaat niet werken. Dus ze worden echt op maat gemaakt. En als dat echt goed gemaakt is, dan... Ja, je kan er alles in doen wat je wil. Dus koppeltje duiken, handstand... Al die flauwekul van dat je omvalt, dat je een kraan nodig hebt om weer overeind te komen. Of dat je op een paard getild moet worden. Nee.
Dat was echt niet zo. Is niet zo, maar dat was ook niet zo
in
die
tijd. Nee, dat is natuurlijk zelfmoord. Dat ga je niet doen.
Ja, precies.
Ja, je kan alles doen wat je normaal ook kan doen. Het is natuurlijk al even wennen. Je bewegingen worden natuurlijk wel wat beperkt. Maar een goed gemaakt harnas, daar kan je gewoon prima in bewegen. Je moest tenslotte ook gewoon kunnen in zwaard vechten.
Ja, precies. Op een schip of op een paard. Hoe dan ook.
Ja, dat maakt verder niet uit natuurlijk.
Ja. Goed. Het harnas van de zeeheld Pieter Floris, dat ligt dus in het Westfries Museum. En binnenkort is dat ook weer in het echt te zien. Vanaf 2 juni. Dat duurt nu niet lang meer. En dat betekent dat de kaartjes binnenkort ook online gereserveerd kunnen worden. Want het museum kan alleen nog op dit moment via online reservering betreden worden. Veiligheid voor alles, tenslotte. En dan hoop ik dat iedereen zo de geschiedenis weer instapt. Die levende geschiedenis die ook te zien is in het museum. Eugène, dankjewel voor dit verhaal.
Ja, en
tot ziens in het museum.
Tot ziens.